En ook vanmorgen blijven wij nog even in Johannes hoofdstuk 3. In de uiteenzetting hier van de Heer Jezus aan Nicodemus. Waarbij de Heer Jezus de discussie terugbrengt tot het ene punt. Het gaat allemaal nergens over, het dient allemaal tot niets als men niet eerst wedergeboren wordt. Men zal geboren worden namelijk uit geest, want zo heet het uiteindelijk. Er bestaat enig misverstand over vers 5, waar de Heer zegt zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Men heeft ervan gemaakt dat het water van de doop is. In de zogenaamde baptistenkerk is dat hoogst essentieel. Hij moet geboren worden uit water en geest. Ik vraag me dan altijd meteen af, moet het dan ook in die volgorde? Moet je eerst laten dopen en word je dan uit de geest geboren? Het antwoord dat je dan dikwijls krijgt is nog ja ook. Ja, dat is echt waar hoor. Maar goed. Maar men begrijpt de beeldspraak niet. Dat is het oude verhaal altijd. Hè? Men begrijpt de beeldspraak niet. Het is heel simpel. De mens wordt van nature uit zijn moedersbuik geboren uit water. Uit vruchtwater. Of dat noodzakelijk is, weet ik niet. Maar dat God het zo gemaakt heeft, dat lijkt me heel duidelijk. Al was het maar vanwege de symboliek die daarachter steekt, uiteraard. Want water in de schepping en in de Bijbel uiteraard is een beeld van het woord van God. Zonder water geen leven. En daar waar water komt, in het algemeen, daar waar water komt, komt meteen leven. Waar het vandaan komt, vraag je je soms ook af. Vooral als die gids midden in de woestijn, zal ik maar zeggen, een handje zand neemt en er wat water over giet en zegt, wacht even. En dan, na een paar minuten, is het groen en komt er wat uit, dan zeggen wij, dan zal er zaad in gezeten hebben. Ja, dat ligt daar al honderden jaren, zal ik maar zeggen, in de droogte van de woestijn. Het wonder wordt er niet geringer om. Maar waar het maar om gaat, is om dat verschijnsel. Je gooit ergens water op en er komt wat omhoog. Zo zit dat nou eenmaal. Water als beeld van het woord van God. En daarmee als de bron van leven. En dat is wat wij ook dus zien, hè. Uit water wordt men geboren, namelijk uit het woord van God. En daarom is de natuurlijke geboorte, een geboorte uit water, dat we notabene vruchtwater noemen. Maar het is symboliek met betrekking tot de wedergeboorte. Dat is alles. Nou goed. En dat is dus wat de Heer zegt, bovendien de uitdrukking water en geest zouden wij eigenlijk direct moeten herkennen als hendiadist, dat wil zeggen een stijlfiguur. Water en geest betekent gewoon geestelijk water. Water, hoezo water? Nou, geest. Water en geest. Geestelijk water, dat is wat het betekent. Een van de meest voorkomende stijlfiguren in de Bijbel trouwens. Hendiadist, na de metafoor uiteraard. Hè? Maar vooruit, indien gij niet geboren wordt uit geestelijk water, niet uit vleeselijk water, dat is de natuurlijke geboorte, maar uit geestelijk water. Daarmee uit geestelijk zaad, maar die hebben we gisteren al even gelezen uit 1 Petrus 1, de laatste versen. Zo iemand niet geboren wordt uit geestelijk water, water dat geest is, want het water van de natuurlijke geboorte is een beeld van het water, namelijk de geest van de wedergeboorte. Vandaar dat in de volgende verse geen sprake meer is van water, maar alleen nog maar van geest. Logischerwijze, de introductie van het woord water hier is gewoon ontleend aan de uitdrukking van Nicodemus, kan een mens andermaal zijn moeders buik ingaan en geboren worden. Nee, zei de Heer, niet uit dat water, maar uit geest. Waarvan water een beeld is, want water en geest zijn in de praktijk synoniemen. Dat staat ergens anders, dat staat in 1 Johannes. Waar staat, drie zijn er die getuigen en die drie zijn één. Het gaat niet over de goddelijke drie-eenheid, want in de Bijbel komt die überhaupt niet voor. Nee, in de theologie komt die voor, in de Bijbel niet. In de Bijbel staat drie zijn er die getuigen, de geest en het water. En noem er nog even een. Bloed. En die drie zijn één, want ze zijn alle drie leven. Ja. Zo leer je wat. Goed, indien gij niet geboren wordt uit geest, waarvan het water in beeld is, uit geestelijk water, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Dat het water van de doop eveneens een uitbeelding is van het woord van God waaruit men geboren wordt, dat is wel waar. Maar te zeggen dat hier staat dat je verplicht gedoopt moet worden in water om daardoor wedergeboren te worden, of om daarna wedergeboren te worden, wat dan ook. Ja, dat is dus niet waar. Men zou toch beter moeten weten, lijkt mij. Maar dat er iemand die tot geloof komt inderdaad zich zou laten dopen, ja, dat is bijbels, volstrekt bijbels. Maar niet om wedergeboren te worden, maar omdat hij het al is. Goed. Later meer. Verwondert u niet, enzovoort. Nicodemus vraagt uiteindelijk in vers 9, hoe kunnen deze dingen geschieden? Hoe kan dat? En de Heer zegt, ja, dat had je moeten weten, dat had je kunnen weten in dit ene vers, namelijk weet gij deze dingen niet in vers 10, staat dus vermeld dat je deze dingen kunt weten uit het Oude Testament. Hoe dan? Ja, het wordt toch een beetje moeilijk, omdat nieuwtestamentische waarheid in belangrijke mate in het Oude verborgen is, zegt het Nieuwe Testament. Dus dat is zo. Maar aangezien het erin verborgen is, moet men het daar dus ook kunnen vinden. Die is wat lastiger uit te leggen. Waar is het verborgen? Dan gaan we daar zoeken. Wanneer iemand zegt, moeten we dan zoeken? Dan zeg ik, ja, dat staat in de Bijbel, onderzoek de schriften. Want deze, je moet er onderzoeken. Mooi woord is dat, hè? Onderzoeken. Er steekt iets achter. Achter de letterlijke tekst. Er steekt iets achter. Er zit iets meer in. En dat is ook zo, want een begrip als wedergeboorte. Als wedergeboorte vinden we weliswaar in het Oude Testament niet systematisch verklaard, nog analytisch overigens, maar wel geïllustreerd. En noem ze maar op. De. Oh, wat ga ik nou weer zeggen? Gaat hij. Want men zou het niet tegenhouden, zo was het toch. In Genesis 1 waren er wateren en niets dan wateren. Wateren, hoeveel wateren? Nou, veel, want het is een meervoud. Eén water, twee wateren enzovoort. Hè? Dus het is veel water. Er was niks anders dan water op dat moment. En voor zover of het anders was, stond het vol met water. En toen blies God in het water of zoiets, want het is toch de werking van de geest. Die blaast en die maakt een bel in het midden van het water, staat er. We noemen het een uitspansel, dat woord komt alleen maar in de Bijbel voor. Verder ook niet speciaal ervoor uitgevonden. In gewoon Nederlands heet het een bel. Die dus de wateren naar alle kanten uitdrukt, uitspant. Dan heb je een bel in het water, een beetje lompgrote bel, als u het mij vraagt. Dan zeggen sommigen meteen, maar dat is klein. Nee, dat is een grote bel. Zeker een paar duizend kilometer middenlijn. Is er iemand die het voor u wil uitrekenen? Na de samenkomst zal ik maar zeggen, maken een bel. In het water ontstond dus iets en daarna rees uit het water op, de bel in dus, want het kan niet anders, de bel in rees op het, wat dan genoemd wordt, de aarde, het droge land, enzovoorts. Maar dat wilde ik eigenlijk allemaal niet vertellen. Wat ik wilde vertellen is dat die hele aarde, de hele schepping, de wereld die wij kennen, uit de wateren is voortgekomen, door de wateren is voortgebracht. En dat kun je dus in het Oude Testament lezen. En dat was niet de oorspronkelijke schepping der wereld, maar dat was het herstel, herschepping. In theologische kring noemt men het restitutie. Restitutie, stellen is dat, herstelling. van een oudere wereld die in het water, die door de wateren vergaan was. Is u dat onbekend? Was u dat onbekend? Ja, dat zei Petrus ook. Die zei, willens is hen onbekend dat de aarde en de hemel, dat de hele schepping door water vergaan is in het verleden. En dat de tegenwoordige hemel en aarde bewaard worden eveneens voor een oordeel, maar dan door vuur. Gek is dat, hè? Je publiceert zulke dingen, je schrijft een artikel, tot de lengte van jaren zijn er mensen die op allerlei fora, of uit het forums, allebei. Dat maakt niks uit, want op een forum mag je woorden schrijven zoals je zelf wil. Dat maakt helemaal geen bal uit. Je mag eerst demonstreren dat je nog geen woord Nederlands kunt spellen. En daarna mag je kritiek leveren op wat een ander geschreven heeft. En daar staat de kleine Hanneveld beweert dat de wereld vergaan is door Satan, door een werk van Satan, door een oordeel van Satan. Nou, dat heb ik van mijn leven in al die 63 jaar nog niet geleerd, hoor. Echt niet. Maar dat staat er dan. En er komt er weer commentaar op dat die kleine Hanneveld wel gek moet wezen dat hij zulke dingen beweert. Enzovoort. Ik heb dat nooit beweerd. Ik geloof dat God de wereld geoordeeld heeft. Ik heb het ook nooit anders verteld. God heeft de wereld geoordeeld. Een oude schepping. En dat leert de Bijbel gewoon. En als het onbekend is, dan staat het. Ja, het is hun willen, men wil het niet weten. Men wil niet weten, wel weten dat de jongste dag komt, maar men wil niet weten dat hij ook werkelijk komt. Of de Messias komt, men wil hem altijd blijven verwachten, hij mag niet komen. En het idee dat de wereld vergaan zal, ja, dat staat wel in de Bijbel, dat geloven wij, dat de wereld vergaan zal, maar we geloven niet dat ooit die dag dichterbij komt. Het schuift op. Hè? Dat is tamelijk calvinistisch. Dan heb je nog de evangelische variant. Die is wat anders. Die zegt, het schuift op. Want wij bidden erom dat het niet zal gebeuren. En misschien dat God zich gaat bedenken. Dus wij doen ons uiterste best om God te verleiden om zich niet te houden aan zijn woord. Want zelf doen wij dat uiteraard ook niet. Dat is evangelisch tegenwoordig. Ik heb het zelf gelezen. Hè? Ja, dan gaat men samen bidden op de opdracht. Dan zegt men, dan is men van mening. Sommigen staan sympathiek tegenover die mening, heb ik gelezen. Dat de holocaust, wat het maar geweest mogen zijn overigens. Nee, dat mag je niet zeggen, maar ik zeg het toch. Dat de holocaust de groot, of wel sterk overeenkomt met de grote verdrukking. Als je niet weet wat de grote verdrukking is, dan komt het er sterk mee overeen, inderdaad. En daar moet de Heer het dan maar bij laten. Zo van, nou is de grote verdrukking al geweest. Weliswaar niet van Gods wegen, maar van Hitlers wegen. Of wil men soms beweren dat Hitler het instrument was dat God gebruikt heeft om een oordeel te brengen over een ongelovige Joodse staat? Dat kan niet eens, want die was er niet eens. Een Joodse staat. Het scheelde niet veel, die was er niet. Maar allemaal onnozelheid. En dan zeggen we, nou, die grote verdrukking is nu wel geweest. Nu mogen wel meteen de zegeningen voor het Joodse volk komen. Ja, hoor eens. Daar gaat het niet over. Het gaat over wat God in zijn woord gezegd heeft. En die heeft gezegd, het zal zeker geschieden, de te bestemde tijd. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Met andere woorden, dat verandert niet. Er is een woord uitgegaan en het zal niet wederkeren. Ik zal het niet herroepen. Zei de Heer, enzovoorts. Maakt het leven ook een stuk gemakkelijker als je weet wat God geopenbaard heeft. Dan weet je meteen waar je niet meer voor hoeft te vechten. Toch? Nou goed, weet gij deze dingen niet? De Bijbel begint met dat de wereld uit water, deze wereld uit water ontstaan is. En het was niet de eerste, het was dus bij wijze van spreken wedergeboorte. Uit die wateren kwam deze tegenwoordige wereld voort. En hij staat uit het water en in het water, zei Petrus in 2 Petrus 3. En mocht er niet genoeg zijn, mocht het u ontgaan zijn, dan moet je even 1656 jaar wachten of zoiets. En dan kom je terecht bij in de dagen van Noach. Toen kregen ze ook slecht weer, heb ik gelezen. En toen liep de hele aarde weer vol water. En ik las, kort geleden nog, via internet dat ik beweerd zou hebben dat de vloed van Noach maar een plaatselijk vloedje zou geweest zijn. Wat een onzin, hè? Nee, ik maak me er niet kwaad om. Nee. En anders begrijpen jullie me niet. Mij kan het geen bal schelen, maar dat mensen zo onbenullig kunnen zijn, dat vind ik erg. Want dat onbenul maakt een ontvankelijk voor de eenvoudige uitspraken van het woord van God. De dingen staan er toch zo. En als ze mijn woorden zo weten te verdraaien, wat doen ze dan met het woord van God? Dat is wat er gebeurt. Voor mezelf kan het me niks schelen. Ik heb van Johan Bos geleerd, als ze maar over je praten. Als ze dat niet doen, dan is het niet goed. He? Je maakt in ieder geval wat los. Ik heb nog een paar uitdrukkingen, maar die zijn minder netjes. Zeg maar. Nee, daar kan ik echt niet meer zitten. Maar dit soort onnozelheid, nou ja, goed. Maar de hele wereld is uit water voortgekomen. En de dagen van Noach krijg je precies hetzelfde. Daar is die wereld. De wereld der goddelozen heet het. In Petrus wordt het ook weer zo genoemd overigens. De wereld der goddelozen. En God heeft een oordeel gebracht over de wereld der goddelozen. En raad is wat, het hele zaakje verging in water. Maar daarna verscheen dus bij wijze van spreken een nieuwe wereld uit de wateren van de vloed van Noach. Toch? Dat is wedergeboorte. Nieuw leven, een nieuwe schepping, een nieuwe wereld uit en oude. En daarna wordt het een beetje eentonig, want om bij die wateren dan gemakshalve maat te blijven, komen wij natuurlijk terecht bij de uittocht uit Egypte, de doortocht van Israël door de Schelzee, door de wateren. Het zijn diepe wateren, gaan met ons mee, aanstaande, wanneer is het maart, hè? Eind maart, aanstaande, kun je het bekijken, het zijn diepe wateren, daar ging dat hele woord dwars doorheen, dat is wedergeboren, althans het is er de uitbeelding van, verlost worden van de oude wereld, uitgebeeld in Egypte, dat inderdaad ten onder ging. Want het werd de ondergang van het Egyptische wereldrijk van die dagen. Die kunnen dus ook inderdaad gemakkelijk in de geschiedenis terugvinden. Dat voor al die lui die zeggen, je vindt de uittocht uit Egypte de geschiedenis niet terug. Je vindt toch de ondergang van het rijk terug, of niet? Dat weet toch iedereen die op de lagere school geweest is in 1955 of wanneer was het? Wij leerden die dingen. Of de lagere school was, weet ik niet meer, hè. Het oude rijk, het middenrijk, het nieuwe rijk van Egypte. Dat weet je, je kunt het zo aanwijzen wanneer het was. Een oordeel over Egypte, de oude wereld en de geboorte daaruit van een nieuw volk. Een nieuwe wereld als het ware. Dat is wedergeboorte. En daarna herhaalt het zich nog een keer, maar dan wordt het langzamerhand toch echt vervelend. Toen Israël door de woestijn trok. En waar was dat ook alweer? Of door de woestijn en daarna door de Jordaan trok. De wateren van de Jordaan bij Gilgal. En Gilgal betekent wedergeboorte. Precies, dat is het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte. Eventueel voor reïncarnatie door een noodlottig misverstand. Maar dat is wat het is. Ik bedoel, je kunt het zo in de geschiedenis aanwijzen hoe dat werkt. En nou bleef ik gemakshalve maar even bij dat water. Want ik sloeg bijvoorbeeld over, omdat ik het bovendien al eerder genoemd had. Abraham en Sarah, die onvruchtbaar waren, maar raad is wat. Er komt toch nieuw leven voort uit het oude. En oud was het. Oud waren zij. Ik bedoel, God bracht daar nieuw leven uit voort. Dus opstanding uit de dood, maar het is gewoon wedergeboorte. Een nieuwe schepping uit een oude schepping. Dat is wat God doet. En Nicodemus had dat heel goed kunnen weten. Ik noem maar even een paar hoofdpunten uit de kinderbijbel voor het gemak. Maar heus, dat komt nog wel een paar keer vaker in de Bijbel voor. Dat is wat God doet. Door zijn woord. Nieuw leven geven. Heb ik het nog niet eens gehad over al die onvruchtbare vrouwen in de Bijbel, die uiteindelijk toch kinderen kregen. Maar dat is wat het uitbeeldt. Deze oude schepping, de oude wereld, de oude mens, onze oude mens, is van nature nou eenmaal onvruchtbaar. Maar geen nood. God doet een wonder. En verwekt nieuw leven, brengt nieuw leven voort. Dat is het wonder van wedergeboorte. Het enige wat wij zouden doen, is ons in geloof tot hem wenden, opdat hij zijn werk in ons zou doen. Uit zijn genade, maar niet buiten onze wil om. Wij zouden ons daartoe bij hem melden. Door het geloof heeft Abraham, enzovoort. Door het geloof heeft zelf ook Sara zaad gegeven, staat er. In Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Gaat door het geloof. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, enzovoort. Hè. Ja, dat is waar het over gaat. En Nicodemus had dat moeten weten en u moet dat ook weten. Bovendien zegt de Heer, vers 11, dat volgende vers van Johannes 3. Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij... Let op dat voorwaar. Hè. Dat zijn heel fundamentele uitspraken en daarom krijgen ze dat dubbele voorwaar mee. Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten. Daarna ontstaat de discussie over wat wist de Heer dan en hoe wist hij het. Maar er staat er min of meer achter. Hè? En wij getuigen, dat is spreken, wat wij gezien hebben. Hoe wist de Heer Jezus zelf deze dingen? Nou, dat is makkelijk genoeg. Hij werd geboren, gelegd als kind in de kribbe. Dan was hij leeg, dan wist hij niks. De Bijbel zegt zelfs dat hij zich ontledigd had, ongeacht wat het precies zou betekenen. Er staat dat hij zich ontledigd heeft en dat hij dus geboren werd als kind in de kribbe. Daarna moest hij leren. Hij liet zich onderwijzen en in het bijzonder liet hij zich onderwijzen door het woord van God. Iemand zei, we weten zo weinig van de Heer Jezus op jonge leeftijd. Dan zeg ik, dat is zo, maar wat we in ieder geval zeker weten, is, want het staat er, is dat hij zich liet onderwijzen door het woord van God. Waar had hij dat gezien? Hoe wist hij dat? Dat men wederom geboren moest worden? Uit de Bijbel. Uit de Tanach. Ik heb een hekel aan die Hebreeuwse woorden gekregen. Tanach is trouwens niet eens een Hebreeuws woord. Het is een acroniem, ja. Uit het Hebreeuws. Maar uit het Oude Testament. Hij had het kunnen weten. Nicodemus. En de Heer kan het hem verwijten, want hoe wist de Heer het eveneens uit dat woord? Hij demonstreert het later ook. Hebt gij nooit gelezen? En ik hoef maar één bladzijde om te slaan, geloof ik. Nou, het zijn er twee vooruit. Waar staat onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. En dat is ook zo, maar dan moet je wel komen, staat erachter, tot degene die in die schriften gepredikt wordt. Over wie die schriften gaan, enzovoort. Hè. Kijk, wat uiteindelijk omgaat is om die merkwaardige traagheid van de mens, de onwilligheid van de mens om te geloven wat de Bijbel zegt. En ook zij die zich van de Bijbel bedienen, houden zich in het algemeen bezig met het tegenspreken van de Bijbel. Dat staat er wel, maar dat is niet zo. Dat lijkt wel zo, maar zo gemakkelijk is het niet. Enzovoorts. En toch, zo gemakkelijk is het wel. Zoals Johannes de Heer zei. Je leest wat er staat. Je gelooft wat er staat. En je hebt wat er staat. Wat zegt u bij water staat? Heel wat anders. Ja. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. We laten nu zien wat in de Bijbel staat. Je zal het aan moeten nemen. Het is die Nicodemus die zei, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Nou, laat je dan onderwijzen door die leraar van God gekomen, is de gedachte. Zie. En de Heer voegt eraan toe. En indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Met andere woorden, dat gaat hij niet doen. Want het vaste beginsel is dat als men de aardse dingen niet gelooft, dan zal men de hemelse zeker niet geloven. En als men niet eerst bereid is de aardse dingen te geloven, dan zal men die hemelse dingen zelfs niet eens ontvangen. En hier gebeurt het ook niet. Hier houden trouwens de woorden van de Heer Jezus op. Dat kun je zomaar niet zien. Daarvoor moet je wat nauwkeuriger lezen. Maar ja, dat weet je dat moet, hè? Hier houden de woorden van de Heer Jezus op. En hier volgt het commentaar van Johannes. Tenslotte, het zijn allemaal woorden van Johannes, want die heeft het opgeschreven, zeg maar, hè? En Johannes zegt dan: niemand is opgevaren in de hemel, want het ging over hemelse dingen. Hoezo hemelse dingen? Wel, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. Nou ja, in de voorgaande verse was hij bij Johannes, of bij Nicodemus thuis bedoel ik, of althans hij was thuis en Nicodemus was bij hem, wat het maar was en waar het maar was. In vers 13 is hij ineens in de hemel, waaruit je dus inderdaad ziet dat dat niet meer woorden zijn die de Heer Jezus spreekt, maar het zijn woorden van de schrijver van dit boek, die dit onderwerp belicht en zegt: die hemelse dingen die dus niet gezegd worden, hebben betrekking op de hemelse positie van de Messias. En dat is belangwekkend genoeg, omdat daar, nou ja, omdat we daarin eigenlijk terechtkomen bij het wezen van alle theologische discussie in de loop der eeuwen. Want die ging niet over een drie-enige God al of niet. En die ging ook niet over, hoe heet die leer ook alweer, jouw broeder Jozef, over dat het brood van het avondmaal verandert in het vlees van Jezus of zoiets. Hè. Transsubstantie, ja, kijk, er zijn mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Daar heb je niks aan, hoor. Maar goed. Je probeert het, ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou goed, maar dat soort leringen, daar is het wel vaak over gegaan. Maar in essentie ging het al nog altijd, en gaat het nog altijd, over de vraag: is Jezus werkelijk de Messias? En als hij dat is, waarom heeft hij dan geen koninkrijk hier op aarde? Het Joodse antwoord is: hij is niet de Messias, daarom heeft hij geen koninkrijk hier op aarde. En het christelijke antwoord is: hij is de Messias en wij als kerk zijn zijn koninkrijk. En in beide gevallen zitten we er volledig naast. Eenvoudig omdat men die hemelse positie van de Messias niet kent. Want begrijp ik me goed, deze woorden: niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is nedergekomen. Je kunt zeggen dat komt voort uit de uitdrukking van de Heer: hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Dat is ook zo, maar de andere kant van het verhaal is, en die is waarschijnlijk belangrijker, dat de uitdrukking niemand is opgevaren in de hemel rechtstreeks ontleend is aan, en er staat er, nee, staat er niet bij, rechtstreeks ontleend is aan Psalm 68. Staat het er wel bij? Nee, staat er niet bij. Opgevaren zijnde naar de hoogte, hebt gij de gevangenis gevangen genomen, ja, ook de wederhorigen, o God, om bij u te wonen, en hoe dat maar heten mag. Die woorden uit de psalm zijn dat. Waar gaan die over, die woorden uit de psalm? Wie is dat die opvaart naar de hemel? En het antwoord is uiteraard dat David, alzo hij een profeet was, vrij naar Handelingen 2 en Psalm 16... al zo een profeet was, dit gesproken heeft op voorhand van de Zoon die uit zijn lijf voortkomen zou, en die niet alleen geen verderving zou zien in de dood, die dus opgewekt zou worden uit de dood, maar die ook ten hemel zou varen. Maar aangezien wij er niks aan hebben, naar de mens gesproken, naar de oude mens, dat iemand sterft en dan opstaat in de hemel, dat gaat buiten ons om. Ik ben het gewoon over het hoofd gezien, gewoon langsheen gelezen. Net zo goed als die uitdrukking uit Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. De Joden hebben hem in ieder geval volkomen gemist. Het gaat over de hemelse positie van de Messias. Het christendom kent die teksten wel, maar verklaart niettemin de kerk tot dat koninkrijk. En de uitbreiding van het koninkrijk van Christus over heel de aarde, dat is de prediking van het evangelie over heel de aarde, zodanig dat de paus in Rome de grootste machthebber is ter wereld. Dat is eigenlijk het idee. Of was het Calvijn vanuit Genève? Dat weet ik niet helemaal zeker meer, maar vooruit. Luther, die heeft een dergelijk streven nooit gehad, nee. Echt niet. Doet er niet toe. Het gaat verder niet om dat het zo gekomen is, maar ik noem die namen om te illustreren dat streven van het christendom altijd maar weer, want ja, we hebben het over de ChristenUnie nog niet gehad, maar, want ik mag het hier niet over politiek hebben, maar jongen, jongen. Hè? Lijkt Rehabian wel. Zwaardere lasten, nog zwaardere lasten, nog zwaardere lasten. Had je eigenlijk kunnen verwachten. Meer wil ik daar dan toch maar niet van zeggen. Hoe dat zit. Maar het is altijd het streven naar macht in de wereld. Hè? Waar, ik ken mensen die waren vroeger altijd tegen de deelname van christenen aan de politiek, totdat zij zelf aanroken en ontdekten dat ze daardoor toch wel aan de macht konden komen, bij wijze van spreken, een reputatie konden opbouwen in de wereld. Tegenwoordig zitten ze in de politiek en hebben er christelijke argumenten voor. Uit diezelfde Bijbel waaruit ze de argumenten vroeger haalden om zich buiten de politiek op te stellen. Hebben jullie nog? Normale christelijke leven speelt zich af buiten de legerplaats. Dat is in eerste plaats de godsdienstige legerplaats. Jeruzalem is het idee. Maar net zo goed de politieke legerplaats. Dat wil zeggen het gedoe van die mensheid. Wij noemen het samenleving. Samen ruzie maken, wat het maar was. Samen discussiëren. Samen onrustig zijn en de onrust in stand houden enzovoorts. Maar het speelt zich af daarbuiten. En een club, ik bedoel het niet oneerbiedig, ik bedoel het ook zeker niet eerbiedig, maar ik bedoel het ook niet oneerbiedig. De club waar ik dan oorspronkelijk uitkom, zal ik met, waarin ik min of meer geboren ben, daar kon ik ook niks aan doen. Die club die is ontstaan op grond van de gedachte dat heel de godsdienstige wereld, maar ook de politieke wereld, niks anders was dan Babel. En wat moest je ermee? Makkelijk genoeg, daar staat in de Bijbel wat je met Babel moet, eruit gaan. Maar die club waar ik uitkom bestaat niet meer, in het algemeen gesproken. Want die club bevindt zich midden in Babel tegenwoordig. Moet zo nodig in de wereld wel degelijk een positie innemen. Zuid op macht, op status, op erkenning en al dat soort dingen meer. Dat waren vroeger in mijn jeugd nog vloeken hoor. Erkenning, je haalt het toch niet in je hoofd om erkenning te zoeken in de wereld. Erkenning in een wereld die door Satan geregeerd wordt. Ben je nou helemaal 60 of 666? Dat deed je niet. Maar die dingen veranderen, zo gaat het altijd. Men wil in de wereld iets voor het vertellen hebben. Macht en invloed. Desnoods negatief. En in plaats van dat we met een christelijke regering eindelijk een beetje opgelucht kunnen ademhalen, omdat we in de vrijheid geplaatst worden, zal ik maar zeggen, gaat het precies andersom. Nog verder verdrukt, nog verder benauwd, enzovoort. En nog onzekerder over de toekomst. En het heet er nog christelijk ook. Het is het tegenovergestelde ervan. Hè? Nou goed. Maar wat het koninkrijk van Christus betreft, dat is niet op aarde. En mocht u nou denken, maar wij als gemeente, wij als gelovigen, zijn toch zijn koninkrijk, of hoe je het maar formuleren wil, wij hebben toch de deel aan dat koninkrijk. Dan zeg ik, ja, dat is wat de Bijbel leert. Maar wat zei de Heer ook weer over zijn koninkrijk? Hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En vandaar. Het is niet van hier. Het is niet van deze wereld. En als je dus zou zoeken zijn gerechtigheid, u kent het lied, kent u toch? Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is uit Matthäus 5, of was het 6. Die schriftplaats heeft zich parallel in Colossense 3, waar staat, zoekt de dingen die boven zijn. Dat is precies hetzelfde, want het koninkrijk uit Matthäus 5, uiteraard, is boven, in de hemel. God heeft de Heer Jezus Christus opgewekt en gesteld tot Messias. Die Messias zal op aarde een koninkrijk openbaren. Die zal Israël, niet maar de Joden, kom nou toch. Die zal Israël verzamelen, alle stammen Israëls enzovoort. Zal zijn koninkrijk over Israël en over de volkeren vestigen enzovoort. Maar dat zal hij nog doen in de toekomst, logischerwijs. En daar ging dus altijd de discussie vervolgens over, hè. Wat is dat koninkrijk? Als het niet de kerk is in onze dagen, ja, moet het dan in de toekomst nog komen? En de leer dat die wederkomst van Christus niet een koninkrijk op aarde zou brengen, zeg maar niet een duizendjarig rijk, dat is een leer die niet stoelt op de Bijbel, maar die stoelt op de gedachte dat de kerk, de gemeente in onze dagen dat koninkrijk is. En dan is het al gekomen, dan kan het niet in de toekomst alsnog komen. Dat is de echte discussie over het chiliasme. Het is niet over de vraag of de Bijbel leert dat het koninkrijk nog komt. In werkelijkheid gaat het over de vraag of de kerk in onze dagen, de gemeente in onze dagen, dat koninkrijk is. In de zin van dat die gemeente op aarde een positie zou moeten verwerven, op aarde uitgebreid zou moeten worden enzovoort. Heb u dat? De discussie over wederkomst van Christus en al of niet de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde, en herstel van Israël, ja, dat doet er eigenlijk niks toe. Dat is een discussie die helemaal nergens op slaat. Eenvoudig, omdat duidelijk is wat de Bijbel erover leert, maar men heeft die dingen geplaatst in onze tegenwoordige tijd. Want men houdt niet van bedelen, weet u wel. Men is tegen bedelen, men weet niet wat het is, maar men is het tegen. Hè? Nou goed, al oud-Nederlands gebruik, men is het tegen. Laat maar zitten. Maar de Heer Jezus grijpt hier, of Johannes, beide eigenlijk, eerst de Heer Jezus en daarna Johannes, grijpt hier naar die, naar wat de Joden blijkbaar niet wisten. Dat namelijk de Messias niet alleen maar de zoon van David, maar ook tot zoon van God zou gesteld worden. Je ziet het, 1700 jaar geleden zei, ging je kop eraf. En korter geleden ook nog. Dat de Heer Jezus tot zoon van God, de zoon van David, zou tot zoon van God gesteld worden. Want hij was dat niet. Hij moest dat worden officieel, zo leert de Bijbel dat. Van als er in het Oude Testament en daarna ook het Nieuwe. Wel, die waarheid, die is bij de Joden onbekend. En vooral leert men daar, God heeft geen zoon. Dat leert men om zich te verzetten tegen de christenen. Die zeggen, nee, maar God heeft een zoon. Want God is drie, één in wezen geloof ik, maar dan toch drie of iets dergelijks. Ik kan het nooit helemaal goed volgen, die rekenwijze. Maar vooruit. Het is allemaal discussie en het is allemaal wat taal omdat men niet weet waar het over gaat. En ook zich nooit beroept werkelijk op de Bijbel. De Bijbel leert dat de zoon van David, 2 Samuel 7, tot zoon van God zou gesteld worden. En dus Psalm 110, bijvoorbeeld is dat, hè, Psalm 110, een troon zou hebben in de hemel. En juist het feit dat de Heer Jezus hier niet is, bevestigt dat hij de Messias is. Hij is gestorven, Jezus van Nazareth, hij is opgestaan uit de dood, hij is door 500 man op eenmaal gezien. Dan heb je toch getuigen genoeg voor een rechtbank, zal ik maar zeggen. Dan staat dat toch wel vast, maar waar is hij dan? En het antwoord is, maar dat is Hebreeën 1 rechtstreeks, hè? Hij is gesteld tot erfgenaam van het heelal, staat er, van de wereld. En hij is gezeten aan de rechterhand Gods. In overeenstemming met de profeten. En daar hadden de Joden, Nicodemus, natuurlijk helemaal geen oren naar. Men heeft de Messiaanse verwachting die gericht is op de komst van de Messias die hier op aarde zegeningen zal brengen. Maar zegt de Heer Jezus en later Paulus en hier ook Johannes, eerst gebeurt er wat anders. Hij zou in de hemel een troon hebben. Zijn koninkrijk heet ook niet voor niks koninkrijk der hemelen. Het zal namelijk in de eerste plaats in de hemel gevestigd worden en uit de hemel, vanuit de hemel op aarde nederdalen. En zo verder. Zoals de Heer zelf, dus ook zijn koninkrijk. Het wordt duidelijk genoeg beschreven bij gelegenheid. En dus, Johannes 3 vers 13 is een commentaar op Psalm 68. Is het vers 19, zo wordt het ook? Ja, hè? Dat is dat vers dat later ook in Efeze 4 wordt aangehaald. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, de mensen gaven gegeven, ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o God. In Efeze 4 wordt namelijk ook verwezen naar diezelfde psalm en naar de hemelse positie van niet alleen Christus, maar van heel de gemeente. Nou goed, dat wil zeggen, het is commentaar op de psalm. De vraag is, de bekende vraag is, die van de kamerling uit Morenland. Over wie zegt de profeet dit? Gaat het over hemzelf of gaat het over iemand anders? Was het autobiografisch of gaat het over iemand anders? En u weet, het gaat altijd over iemand anders. En die iemand anders is de Heer Jezus. Handeling staat in geschiedenis. Ga ik nog verder niet op in. Maar hier wordt gezegd, wie is dat die opgevaren is naar de hemel? Hoe zit het met die hemelse dingen? Wel, die hemelse dingen houden in dat Jezus van Nazareth, Jezus geboren in Bethlehem en opgegroeid in Nazareth enzovoort, de zoon van de timmerman, wie het maar was, dat deze Jezus van Gods wegen is opgewekt uit de dood en dat hij van Gods wegen bovendien gezet is in de hemel. Niet maar een troon in Jeruzalem om een Messiaans rijk over Israël te brengen, maar zelfs een troon in de hemel. Aan hem is namelijk gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is al 2000 jaar geleden zo. En daarnaast natuurlijk dingen als, is God een God der Joden alleen? Of ook der heidenen? En het antwoord was, nou, volgens de Joodse traditionele geloofsbelijdenis is er maar één God. En als er maar één God is, is hij dus ook God der heidenen. Ik vind hem wel leuk. Ik heb nog nooit gehoord van een drie goden leer. Zo van, we hebben een God die één is, maar als je hem ziet zijn het er drie. Eén voor de Joden, één voor de andere stammen van Israël, want je hebt er nog 10 of 11. En daarna de heiden of zoiets. Of één voor de Joden, de heiden en de Friezen. Of jaren terug, één voor de Friezen, één voor de Franken en één voor de Saxen. Broeder, maar dan moet je toch je huiswerk over doen. Hollanders is niet de naam van een stam of zo, van een volkstam. Dus die horen in het rijtje niet thuis. Goed, terug naar dit vers, hè. Hemelse dingen, daar hebben velen moeite mee. Werkelijk waar, ook evangelischen in onze dagen. De Heer Jezus heeft een troon, hij is gezeten aan de rechterhand Gods en zijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar het is een hemels koninkrijk. En dat is niet wat men blieft. Maar het is wel zo. Kortom, die psalm gaat over degene die eerst uit de hemel nedergekomen is. Die is namelijk ook ten hemel gevaren. Dat is de zoon des mensen. Let op dat er niet staat zoon van God. Het is de zoon van Adam. Hij daalde uit de hemel neder. Hier op aarde werd hij zoon van Adam. En als zoon van Adam, als mens, is hij ten hemel gevaren. Dat is een van de doelstellingen van zijn menswording uiteraard. En bovendien, als zoon des mensen is hij het hoofd van heel de mensheid. Maar eigenlijk ook van heel de aarde. Want Adam zou de aarde onderwerpen en daar overheersen. En hier hebben we Adam. Alsnog, de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, die de aarde, en niet maar Israël, aan zich zou onderwerpen en daar overheersen. Kortom, waar we mee van doen hebben, is met een nieuwe schepping. Het normale christelijke leven is leven van een nieuwe schepping. Is van een andere orde, om zo te zeggen. En prompt volgt hier trouwens nog een illustratie. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ik heb de geschiedenis met al die slangen hier beneden, voor zover dat dan beneden was, maar in ieder geval op aarde, waardoor de Israëlieten gebeten werden. Ze gingen eraan dood. En toen zei de Heer tot Mozes, maak u een vurige slang of een koperen slang, hoe je het maar vertalen wil, dat woord. En zet hem op een stang, een staak of wat het maar was. En verhoog hem, opdat een ieder die omhoog ziet op of naar die slang daardoor genezen zou worden. Maar die verhoogde slang, door Mozes gemaakt, is een beeld van de zoon des mensen geworden en gevormd onder de wet, de Mosaïsche wet wel te verstaan. En in overeenstemming met de wet bovendien, de Heer Jezus Christus, die kwam onder de wet, maar die uitermate verhoogd is geworden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat staat hier. Hier wordt dus die symboliek van die geschiedenis uit, wat was het, nummer 21, ja, die wordt hier alsnog verklaard. En de verhoogde slang is dus een beeld van de verhoogde Christus in de hemel, op de troon, aan de rechterhand Gods. Heb u die? Ja, niet aan het kruis. Dat was een vernedering volgens ditzelfde Bijbelboek. Maar in de hemel verhoogd. Opdat een ieder die ziet op de levende, die zijn vertrouwen stelt op de levende zoon van God en zoon des mensen, niet verderven, niet sterven met deze oude wereld mee, maar in plaats daarvan eeuwig leven zou hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Zijn mensen die kunnen ook niet lezen, dus geen schande, maar let dan dus nu op, hè. Er staat, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Komma, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat geeft het doel aan. Dat geeft niet aan wat er gebeurd is. Opdat wijst op het doel. Waartoe heeft God zijn zoon in de wereld gezonden? Wat was het doel daarvan? Nou, niet dat de wereld door hem veroordeeld zou worden. Het neemt niet weg dat God in de toekomst alsnog zijn zoon zal zenden in de wereld. Wel degelijk om de wereld te veroordelen, maar dat was niet het doel bij wat wij noemen zijn eerste komst. Bovendien, het doel was weliswaar niet dat de wereld door hem veroordeeld zou worden, maar het is wel gebeurd. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Ik zoek weer naastig naar een voorbeeld, het wil mij maar niet binnenschieten. je zal het zo moeten begrijpen. Het was niet, de bedoeling was dat de wereld, zeg maar de mensenwereld, door hem zou behouden worden. In zijn eerste komst. Door zijn prediking, door zijn bediening. Al was het maar na zijn opstanding. Het is niet gebeurd. En de Heer wist tevoren dat het niet gebeuren zou, maar dat doet nou weinig ter zake. Maar het resultaat is dat niet de wereld door hem behouden geworden is, maar het resultaat is dat daardoor de wereld geoordeeld geworden is. De prediking van het evangelie heeft tot doel dat een mens behouden zou worden. Maar als iemand het evangelie hoort en afwijst, en definitief bedoel ik, rigoureus, afwijst, dan heeft de prediking van het evangelie tot gevolg dat zo iemand verloren is, verderft. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God, die hem wel gepredikt is en tevoren is geschilderd, en wat voor de Bijbelse uitdrukkingen zijn er nog meer. Dan heeft het een averechtse uitwerking. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat is wat hier gezegd wordt. Kortom, de komst van de Zoon van God in deze wereld, want zo wordt het hier geformuleerd, heeft wel degelijk tot gevolg gehad, was niet het doel, maar het heeft wel tot gevolg gehad dat de wereld door hem geoordeeld is geworden. Dat staat er ook achter. Want er staat, wie in hem gelooft, wordt, tegenwoordige tijd, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Want het idee is dat een ongelovige mensheid leeft onder het oordeel Gods. Nou is leven wat erg positief uitgedrukt, te positief. Maar de levende mensheid bestaat onder dat oordeel Gods. In die duisternis waarover we het gehad hebben reeds. Die duisternis die ontstaan is doordat de Heer Jezus Christus als licht der wereld uit de wereld verdwenen is. En bovendien wordt nog bij andere gelegenheid gezegd dat ook de wijsheid der wijzen, de wijsheid die voor zover die in de wereld onder de mensen was, verdwenen is. De eerste komst van Christus heeft dan ook tamelijk direct geleid tot wat wij noemen de duistere middeleeuwen. Dan weet ik wel dat dat alleen de westerse variant is. Maar niettemin is het zo. Het eigenaardige vind ik persoonlijk, dus u mag dat vergeten. Maar dan hoort iets wat ik zeg, hè, wat ik ervan vind. Het eigenaardige vind ik dat je over de hele wereld wel vindt het idee dat er meer moet zijn, meer te weten valt dan wij nu weten. En dat men zoekt in het verleden omdat men het idee heeft dat men vroeger meer wist dan wij nu. Alleen het past niet in de evolutieleer. En in de ontwikkelingsgedachte. Onze voorouders waren dom. Wij zijn wijze, want wij kunnen veel meer. Daar past het niet helemaal in. Maar echt over de hele wereld vind je dat idee. De ouden, die wisten het. Alleen wat wisten zij? Ja, dat weten we niet. Daar zoeken wij nog naar. En hier, wat hadden we hier in de buurt? Hadden we Erich von Däniken en weet je veel wat over vroegere culturen, beschavingen en wat het maar was. Maar bij wijze van spreken, de andere kant van de wereld, zullen we zeggen, in Japan, daar heb je zoiets als voorouderverering. Dat is precies hetzelfde hoor. Vroeger wisten ze het, onze voorouders wisten het. En als wij iets moeten weten, gaan we onze voorouders om raad vragen. En het boeddhisme is feitelijk ook precies hetzelfde. Want de vraag naar de Boeddha uit het verleden, die wist het. En die komt dan in de toekomst nog een keer terug om alsnog ons wijzer te maken. Kortom, als ik er lang genoeg over praat, dan heb ik u duidelijk gemaakt dat de hele mensheid zegt, wij zijn dom, wij zijn het kwijt, maar we zijn op zoek en we hebben het nog niet gevonden. Nog, nee, let op het woordje, nog, doet u dat vooral, nog niet. Wij weten nog niet, dat weten wij nog niet. Dat kunnen wij nog niet, zover zijn wij nog niet. Maar het is altijd een soort hoopvolle gedachte dat het ooit nog eens mocht komen staan te gebeuren. Want de uitdrukkingen zijn in religieuze kring ook bekend. Wat wisten zij? Nou, dat is ook werkelijk waar. Het was ook aangekondigd dat de Heer zei, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En in 1 Korinthe 1 worden de wijzen der wereld uitgedaagd. Vertel het dan maar hoe het zit. En trouwens in Handelingen 17 in Athene ook. Waar blijven ze dan? Laat ze het maar vertellen. Jullie weten het zo goed, wat is dat dan? Gewijd aan de onbekende God. Ken je die niet? Ik wel. Hoe dan? Uit het woord van God. Dat is het hele punt. De onwetendheid van de mensheid is onwetendheid omdat men het woord niet kent. En dus wandelt men in duisternis met alle consequenties van dien. Want onzekerheid, broeders en zusters, in het leven heeft een bijzonder beroerde uitwerking op uw constitutie. Schrijf die maar op. Goed, dan zal ik het nog één keer gewoon zeggen. Als je niet weet wie je bent en waar je naartoe gaat, word je daar ziek van. Dat levert stress met zich mee en depressiviteit en daar ga je aan kapot. Want vroeg of laat krijg je dan wel een of andere kwaal die daaruit voortkomt. Ja, dat is zo. En het verkort het leven aanzienlijk. Dat is nog eens slecht voor een mens. Dat is nog eens ongezond. Ik meen het serieus. En als je weet wie je bent, dat betekent in de praktijk dat je weet waar je vandaan komt. Maar vooruit, als je weet wie je bent en je weet waarheen je onderweg bent en wat je te wachten staat. Nee, niet op korte termijn, maar gewoon in het algemeen, in de grote lijnen. Dat is gezond. Echt. Leef je dan hier op aarde langer? Nou, in het algemeen wel. Jammer dat u dan een uitzondering bent. Dat zeg ik om de discussie op voorhand te vermijden, want ja, je kan onder een tram lopen. Bij wijze van spreken. Of andere ellende op je nek halen. Dat weet ik wel, maar in het algemeen is dat zo. Nou goed. De wereld leeft nou eenmaal, bestaat eenmaal onder het oordeel Gods. En roept dan, God is dood. Zijn theologen en leiders die dat uitgevonden hebben. Hebben ze heel lang over gestudeerd. En zo. Wetenschappelijke boeken over geschreven over God is dood. Zo van, vroeger bestond hij wel, maar inmiddels is hij noodlottig aan zijn eind gekomen. Hoe weten wij dat? Nou, we hebben al heel lang niks meer van hem gehoord. Dan zeg ik, nee, zou hij misschien gereisd zijn naar een vergelegen land om een koninkrijk te ontvangen en na 2 dagen weder te keren? En als daar geen fatsoenlijk antwoord op komt, hebben we er nog een. Je moet wat harder roepen, misschien is hij even naar achteren. Dat zei Elia tenminste tegen de Baalpriesters. Enzovoort. Hè. Wat een dwaasheid. Je had het zo kunnen weten uit de Bijbel. Wij leven in de dagen waarvan staat dat de Heer zijn aangezicht verbergende zou verbergen. En dat hij niet zou horen, ook niet als een mens in zijn ellende tot hem zou roepen. En een jodel helemaal niet. Er staat er toch? En er staat, bid niet voor de vrede van Jeruzalem, staat er. Bid niet voor die stad. Bid voor de vrede van de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren, want in haar vrede zult geen vrede hebben. Het is men allemaal vergeten. Want dit Jeruzalem zal geen vrede hebben. De Bijbel zegt dat eenvoudig. De wereld is in duisternis. Wat de wereld te wachten staat, is oordeel Gods. Dat wil zeggen, dat is er al. Omdat de Heer zichzelf buiten de legerplaats, buiten deze wereld heeft teruggetrokken. En als hij in de toekomst alsnog zijn opwachting zal maken, betekent het dat hij alsnog een actief oordeel zal brengen over een levende mensheid, beginnend bij het Joodse volk. Nou ja, gepaardgaande met prediking van het evangelie, maar dat is nu ook zo, hè. Prediking van het evangelie is de oproep aan mensen die in de duisternis van deze wereld leven en dus zich bevinden in onwetendheid, dat is arrogant, maar het is zo, hè? is de oproep om die wereld te verlaten, om uit Babel uit te gaan, inderdaad, ja. Om dat zinkende schip te verlaten, want het gaat zinken. Daar kun je niks aan doen, zo is het nou eenmaal. En dat is ook de bedoeling. Men zou eruit gaan. Om buiten de legerplaats. Nou ja, in die hemelse dingen feitelijk. Dat licht ontvangen. In dat licht te wandelen. En in dat licht gemeenschap te hebben, want zo heet dat. Met elkaar. En met de Heer Jezus Christus en met God en zijn Zoon en elkander liefde hebben enzovoort. Maar zo staat het in de eerste Johannesbrief. Je kan er niks anders van maken. Wat er staat is, het was niet de bedoeling dat God de wereld zal oordelen, maar het is wel gebeurd. Eenvoudig omdat, staat erachter, hè? Vers 19, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. De mens prefereert de duisternis. Hij weet liever niks en gaat dan tastend door het leven. Ik heb een vriend die doet dat. Nee, ik heb hem wel verteld hoe ik dat heb met de Bijbel enzovoort. Maar een vriend, muzikant, die weet een heleboel van de Bijbel, volgt het christelijke nieuws. Stuurt ingezonde brieven aan het Nederlands Dagblad enzovoort. Regelmatig bemoeit zich met de discussies ook in de evangelische wereld. Maar houdt zich ook bezig met de I Ching en het leggen van tarotkaarten. En bestudering van de kwantumtheorieën, wat er allemaal wezen mag. En dat soort dingen, daar vertelt hij me dan regelmatig van. En dan lach ik maar eens vriendelijk weer naar hem. En tegen de andere leden van de band zegt hij, die Albert, die is wel goed, maar die is te eenzijdig bezig met alleen maar die Bijbel enzovoort. Hè. En wat moet je nog? Ik heb het hem heus al uitgelegd. Hij wandelt in duisternis, tast rond enzovoorts. Het is komisch. Mag die man graag, eerlijk gezegd. Hij is een zoekende, maar hij wil zoekende blijven. We zijn al een eind in de richting. Want al die dingen komen bij elkaar. Dan krijg ik weer een lange brief van hem. Van dat die idee over die wereld die hol is. Dat is ook toen was het al bekend. En toen en daar konden we. En in die tarotbusiness komt het ook voor. Enzovoort. En de oude Chinezen die hadden er al. Enzovoort. Dat is helemaal niks nieuws. Dan zegt iemand, dat is niks nieuws. Zegt, nee, dat is het ook niet. Ik heb het uit de Bijbel. Dat is verbaasd oud. Ja. Enzovoorts, hè. Zo van, dat heb je niet zelf ontdekt. Nee, ja, niet zelf ontdekt. Nee, niet echt, nee. Maar, het is ons, dit zijn dingen die zijn ons geopend. Maar we hoeven daar niet ingewikkeld over te doen of na te zoeken. Wij wandelen in het licht. Dat is wat wij als gelovigen doen. Ik meen dat bloedserieus, hoor. Wij wandelen in het licht. Omdat God het wezen der dingen, essentie van de geschiedenis, de wereldgeschiedenis van wie hij is, zijn werk dus, heeft hij ons geopenbaard. Wij zijn niet in onwetendheid. En we kunnen ons ook niet achter onwetendheid verbergen en tegen de Heer zeggen, later, maar we hebben toch ons leven lang serieus gezocht. We hebben niet serieus gezocht dan. Want toen het te vinden was, hebben we het verzuimd en gezegd, ja, maar dat is mij te simpel. Eenvoudig. Nou ja. Nee, het mag vooral niet makkelijk. We moeten strijden om in te gaan. Nou, die strijd heeft men dan wel, hoor. Om de eigen filosofie los te laten en zich gewoon te onderwerpen aan wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En wat dat is wat God geopenbaard is, niet komen met ja, maar de een vindt zus en de ander zegt zo, flauwekul, allemaal flauwekul. Wat de Bijbel zegt is duidelijk genoeg. En dat is het enige wat telt, wat de Bijbel zegt. En de Bijbel zegt vervolgens, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, de opgewekte uit de dood, is dat, hè? Opdat een ieder die in hem gelooft, op hem vertrouwt, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is vers 16. En zo is het precies. Dat wil zeggen, wie in hem gelooft, wandelt niet in die duisternis, leeft niet onder dat oordeel. Die kan weten, zal moeten weten en zou in het licht moeten wandelen, enzovoort. En dan lees ik tot slot nog vers 36, het laatste vers van Johannes 3. Wie in de Zoon gelooft, die heeft, niet zal het ooit een keer krijgen. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Wat stond er? Die zal het koninkrijk Gods niet zien, in vers 3. En hier, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Want onder die toorn Gods leeft elk mens. Sinds de opstanding van Christus in elk geval, dat is een verloren positie. Men leeft onder die toorn Gods. En als je redding zoekt van die toorn Gods, is maar één ding. Zijn vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. In wie de verlossing is, zegt Romeinen 3. En in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Efeze 1 vers 3. En daar laten we het voor morgen weer bij. Het woord is aan broeder Bos.